Boven de preek staan die laatste woorden uit de evangelielezing. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Johannes de Doper zit in de gevangenis. En we hoeven ons geen illusies te maken over de situatie waar hij zich in bevindt. Want zonder twijfel is dat een plek, een hol geweest met weinig of geen daglicht. Een buitengewoon ongezond, ziekmakend klimaat. Vocht dat langs de ruwe muren loopt. Kil. Koud. Die steen, die muur, die geeft geen warmte. Amper een plek om op te liggen, laat staan om lekker te liggen. Geen bewegingsvrijheid, op wat voor manier dan ook. Ongedierte, ratten, luizen, insecten. Weinig tot niets te eten, een hompje brood, een waterig beetje soep, net genoeg om van in leven te blijven. En gezelschap dat ongetwijfeld niet opbeurend zal zijn geweest. Medegevangenen die hem niet begrepen. Ruwe bewakers die ongetwijfeld ook hem hebben getergd en uitgeprobeerd. Bespot. Ik denk dat het beeld zo wel duidelijk is als we denken aan Johannes in de gevangenis. En wat doet een mens op zo'n moment als hij in zulke omstandigheden terechtkomt? Wat doet een mens? Dan begint hij na te denken. Hoe heeft het allemaal zo kunnen komen? Hoe heeft het zo kunnen gebeuren? Is dit nou allemaal de moeite waard geweest? Heb ik het hier nou voor gedaan? Is dit nou Gods bedoeling? Johannes stond daar nog niet eens zo heel lang tevoren in de woestijn. Als een wilde man. Met ongeknipte, ongekamde haren. Woest. Voor veel mensen ongetwijfeld ook vervaarlijk. Een mantel, nou ja, was het eigenlijk wel een mantel om zich heen, meer een zak van kamelenhaar. Eenvoudiger, armoediger kon het niet. Ook toen al geen schoonheid. Geen frisse man, niet iemand in driedelig maatkostuum. Nee, hij leefde van de sprinkhanen en van de wilde honing. Griezelig voor ons gevoel. En deze Johannes, hij had geroepen om bekering. Hij had de mensen in betere doen, de farizeeërs, hij had ze uitgescholden, adderen gebroed. Hij had geschreeuwd, hij had geprofeteerd, de bij ligt aan de wortel. Kom, nu moet het gebeuren. Als die boom geen vrucht draagt, dan. Duidelijk, wat dan? Dan gaat die boom om. En hij had gezegd, ik doop met water. Maar die nabij komt, hij zal dopen met geest en vuur. En terwijl hij zo sprak, sprongen de vonken er als het ware van af. Het was duidelijk waar die geest zich bevond, dat die geest ook hem vervulde en bezighield. Hij stond in vuur en vlam. Zuiverend zou het werken. Puur zou het worden. Eindelijk zou het gebeuren. Het koninkrijk van God, het zou aanbreken. Het kon niet missen. Bekeer je. Bekeert u. En als er één liet zien dat hij een bekeerd, een omgekeerd leven leidde, dan was het Johannes geweest. Anormaal, abnormaal zouden wij misschien zeggen. Dat doe je toch niet, dat kan toch niet. zo van alles en iedereen los. En de een na de ander was komen kijken en het werd een soort van beweging. Nieuwsgierigen, leergierigen, volgelingen, rijp en groen, allerlei mensen die zich daar om hem heen bewogen. Om hem heen, hij zelf was in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. En de een na de ander was gepakt door zijn woorden, zijn scherpe tong. Zijn scherpe tong die hij uiteindelijk letterlijk en figuurlijk de kop zou kosten. Immers, hij had het gewaagd om niet alleen de fariseeën, niet alleen de mensen om hem heen aan te klagen. Nee, hij had ook Herodes bestraffend toegesproken. De koning, om wat hij met zijn schoonzus allemaal had uitgevoerd en uitgesproken. Zo was hij in de gevangenis terechtgekomen. Dankzij die woorden. En van de massa's om hem heen, van de grote groepen om hem heen, er waren er nog maar een paar over. En die paar die bezochten hem. En dan lezen we, dan horen we vanmorgen, Johannes hoorde van de werken van de Messias, van de Christus. Hij hoorde het. Hij zag het dus niet. Hij maakte het niet zelf mee, hij ervoer het niet. Het bijzondere daarvan vind ik, dat Johannes eigenlijk op eenzelfde plaats zet als wij. Want ook wij horen van de werken van de Messias, van Christus. Wij lezen het evangelie, we vertellen eruit en we weten inderdaad langs die weg, door het gehoor, wat Jezus heeft gedaan. Nu, zo is het ook voor Johannes geweest. Johannes heeft hem Jezus weliswaar gedoopt, maar om het zomaar te zeggen, nog niet aan het werk gezien. Wat heeft nu die messiaanse gestalte, wat heeft Jezus nu gedaan, wat vertelt het evangelie ons daarover? Ik denk dat het niet toevallig is dat we dat net in de voorafgaande hoofdstukken zouden kunnen lezen. Want dan weten we wat Johannes zo al heeft gehoord. Johannes heeft gehoord dat inderdaad het evangelie verkondigd is. Er is gezegd, zalig de armen van geest. En Jezus is inderdaad met ontferming bewogen geweest. Hij heeft de discipelen 2 aan 2 de wereld ingezonden. Met andere woorden, dat evangelie, die goede boodschap van Gods wegen, die verspreidt zich daar. Melaatsen, mensen met huidvraat en zieken, ze zijn genezen. Hij heeft zijn macht getoond in het bedaren van de storm. Verlamden zijn weer op hun benen gezet. Een dood meisje, het dochtertje van Jairus, is weer wakker geroepen. Twee blinden die hartstochtelijk riepen, heb medelijden met ons, aan hen zijn de ogen geopend. Doof, stomme mensen, mensen die niet konden spreken en doof waren. Ze waren bezeten, zo leek het, ze hoorden en konden weer spreken. Wij zouden zeggen, dat is toch overtuigend, Johannes hoort dat alles in de gevangenis. En toch twijfelt hij. Het is 1 op 1, zo lijkt het. Wat daar in de profetieën van Jesaja is gezegd over het komende rijk, over de komende Messias. En toch, bent u het nou? Of bent u het niet? Twijfel maakt zich van hem meester. Onzekerheid knaagt. En u weet dat misschien wel, Als je daar eenmaal in geraakt, in twijfel, in onzekerheid, als dat eenmaal nestelt in je gedachten, in je hart, dan gaat dat meestal verder en verder. Als dat eenmaal begonnen is, dan is het heel moeilijk om dat nog echt tegen te houden. Dat gaat maar door. Je blijft maar vragen en je wordt nog onzekerder. En je ziet om je heen dingen gebeuren en je maakt dingen mee. En je denkt, nee, inderdaad, dat klopt niet. En dan stuurt Johannes een paar van zijn leerlingen naar Jezus. En hij laat die vraag maar direct stellen. Bent u het nou die komen zou of zijn het anderen? En dan zegt Jezus niet anders dan dit. Vertel wat jullie horen en zien. Dat is eigenlijk geen antwoord. Want Johannes had gehoord. Johannes wist wat er gebeurde. In die zin geen antwoord. Hoewel, misschien moeten we heel nauwkeurig luisteren naar datgene wat Jezus nu aan Johannes zegt. Vertel aan Johannes wat jullie horen en zien. En we stellen ons zo voor dat die leerlingen inderdaad zo bij Johannes terechtkomen, met precies die woorden van Jezus. En dan kende Johannes dat portret van Jezus, dat portret van de Christus, dat portret van de Messias die komen zou. En dan komen die leerlingen bij Johannes en dan vertellen ze hem precies wat Jezus heeft gezegd. Blinden worden zienden. En Johannes, hij knikt, klopt. Lammen wandelen. En Johannes herkent de woorden van Jesaja, de heilsprofetie, inderdaad over de lammen, over de mensen die lam waren en weer op hun benen werden gezet. Mensen met huidvraat worden genezen. En Johannes herkent de woorden van de leidende dienstknecht over diegene die de ziekte heeft gedragen. Doven zullen horen. Ook dat heeft Jesaja gezegd. En opnieuw knikt Johannes. En hij blijft vol verwachting kijken. Luisteren. Doden worden opgewekt. Zelfs dat grote wonder, het is door Jesaja voorzegd. Armen ontvangen het evangelie. Ook dan knikt Johannes hoopvol. Maar dan houdt het op. Johannes wacht. Komt er nog iets? Volgt er meer? En misschien heeft hij de leerlingen wel gevraagd. Heeft hij nog meer gezegd? Want Johannes hoopt op deze woorden. En gevangenen zullen bevrijd worden. Want ook dat heeft Jesaja gezegd. Gevangenen zullen bevrijd worden. Gevangenen zoals hij. Maar hij zit daar nog. Hij zit daar nog. Dat is, denk ik, de diepste grond van zijn twijfel en zijn onzekerheid. Hij hoorde van alles, maar hij merkte er zelf niets van. Het leek alsof die oude heilsprofetie van Jesaja aan hem voorbij ging. Hoe kon deze dan de Messias zijn? Deze Jezus. En het enige wat de leerlingen kunnen zeggen, is dit. Hij heeft inderdaad nog iets gezegd. Alleen dit. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Met andere woorden, erger je niet aan mij, Johannes. je zult maar zoiets te horen krijgen. Wat zou Johannes gedacht, gevoeld hebben? Dat moet ontzettend moeilijk zijn geweest. Ik denk dat het eigenlijk niet eens is voor te stellen. Zo'n bittere teleurstelling. Zeker op het eerste gehoor. Johannes heeft zich zo ingezet voor dat koninkrijk. Als er één nou het verdienst zou hebben om in de komst van dat koninkrijk te delen. Om in die heilsboodschap, die heilswerkelijkheid, om daarin te delen. Dan zou hij dat toch hebben verdiend. Dit klinkt zo ontzettend kil. Toch, hierin ligt het evangelie. Toch, ik moet dan denken aan allerlei situaties uit het volle leven. Die vrouw die veel voor andere mensen had gedaan, ook heel open was in het geloof, daarover kon spreken, niet bang was om zieken te troosten, om daar naartoe te gaan, daarop af te gaan, en op een gegeven moment zelf ziek werd. En de steun van het geloof toen ineens zo bitter miste. Of die actieve gelovige, ook in de kerk, maatschappelijk, ouderling. Hij ziet hoe de een naar de ander na zijn pensioen een tweede leven lijkt te kunnen beginnen. En als het dan voor hem zover is, dan zijn er ineens allerlei moeite en gebreken. Niks niet tweede leven, ja, één van aftakeling. En dan is daar de teleurstelling. Waarom die andere nou wel en waarom ik nu niet? Hij verwacht steun en rust van zijn geloof. Maar het is zo ver weg. Alle uitroeptekens, het zijn vraagtekens geworden. En toch zegt Jezus, gelukkig wie aan mij geen aanstoot neemt, erger je niet. Wat wil dat nou toch zeggen? Waarom moet dat nu zo hard, zo confronterend? Misschien juist wel hierom, omdat uit die aanstoot, uit dat auw, uit die pijn, omdat uit dat stoten, dat keiharde stoten, het geloof wordt gebouwd. Je moet onwillekeurig denken aan de woorden van Paulus, als hij het heeft over de prediking van de gekruisigde Christus. Een dwaasheid. Voor Grieken, voor Joden een aanstoot. Maar voor gelovigen is het de wijsheid van God, de kracht van God. Zou het er misschien hierin kunnen zitten? Dat Johannes, en stiekem weg denk ik vaak ook wij zelf. Zou het hierin kunnen zitten dat Johannes inderdaad hoopt op een verhoogde Christus, een verheerlijkte Christus. Iemand die de macht zou overnemen van de Romeinen. Iemand die inderdaad die gehate Romeinse bezetting weg zou sturen, zou vernietigen. Zou het kunnen zijn dat Johannes eigenlijk helemaal geen rekening heeft gehouden met de eigen weg van Jezus. Met de weg van de vernedering, de weg van het kruis. Zoals wij misschien in deze weken van verwachten op weg naar Pasen inderdaad vooral denken aan de warmte, aan de romantiek. En dat is goed, dat is ook helemaal niet erg, maar vergeet vooral niet dat de menswording van Jezus, dat de vernedering, Hij die het God zijn niet te hoog geacht heeft, dat het mens zijn, dat de vernedering, dat die begint bij de kribbe, bij de geboorte. Daar ligt al aanstoot in. Dat God zo klein is moeten worden. Is dat nou God? Dat hij zo klein wordt, zo klein is, Het is gewoonweg niet onze weg. Wij zouden het zo anders willen. Maar slechts zo wordt vergeving van zonde, zo slechts wordt verzoening bereikt. Slechts langs deze weg. Gelukkig wie aan mij geen aanstoot neemt. Je kunt nadenken. Je kunt studeren. Je kunt dikke boeken lezen en schrijven. Ik hou ervan om te studeren en met mijn hoofd en met mijn gedachten bezig te zijn. Maar dat grote mysterie van Gods liefde, het is nooit, nooit met ons verstand te doorgronden. En daarin ligt denk ik de waarheid van dat wat de Heere Jezus vanmorgen zegt. Gelukkig wie geen aanstoot aan mij neemt. Alleen zo, hoe hard ook, kun je iets beginnen te tasten. Kun je iets beginnen te voelen. Kun je iets beginnen te ervaren van die eigenlijke weg van het geloof. De weg die de Heere Jezus voor ons gaat. En als Hij dat vanmorgen ook tegen ons en tegen jou zegt, erger je niet, erger u niet. Dan hoor ik Hem als het ware ook zeggen, laat je niet opsluiten in je eigen gevoelens. Laat je geen gevangene zijn van je eigen gevoelens. Laat je niet verblinden door je eigen situatie. Laat je niet verlammen door de slechte berichten. Sluit je oren niet voor het evangelie, want dat zal doorbreken, ook al heb je je oren gesloten. Om bij de beelden van Jesaja in de woestijn te blijven. Al is het nog zo heet, al is het leven nog zo droog. Gelukkig ben je als je daar doorheen kunt kijken. Gelukkig ben je als je dwars daar doorheen kunt zien dat Gods koninkrijk komt. Misschien niet zo majestueus en zo machtig en zo prachtig. Misschien niet al jouw persoonlijke wensen en noden vervullend. Niet direct. Maar wel straks. Het komt. Als een bloem die openbloeit in die droge, verzengende hitte van de woestijn. Ik hoor Jezus vanmorgen tegen u en tegen mezelf zeggen, houd vol, zet door, geef het niet op. En dat is de boodschap waarmee we vanmorgen naar huis gaan. Houd het vol, zet door, stoot je niet aan dat wat je nu meemaakt. Stoot je niet aan wat je nu ervaart, aan wat je nu denkt, aan wat je nu voelt. Maar vertrouw op God. Vertrouw op de Heer Jezus. Vertrouw op zijn koninkrijk dat komend is en dat door alles heen breekt. En in de tussentijd steun elkaar. In het verdriet om een wonder dat uitblijft. Steun elkaar en help elkaar om inderdaad geen aanstoot te nemen. Maar verwachtingsvol te blijven uitzien naar zijn komst. Amen.